Net als vanmorgen lezen we ook vanavond uit Lucas 1, vanaf vers 39 tot en met vers 56.
En Maria, opgestaan zijnde in diezelfde dagen, reisde met haast naar het gebergte in de stad van Juda. En kwam in het huis van Zacharias en groette Elisabeth. En het geschiedde, als Elisabeth de groetenis van Maria hoorde, zo sprong het kindeke op in haar buik. En Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest. En riep uit met grote stem en zei: gezegend zijt gij onder de vrouwen. En gezegend is de vrucht uw buiks. En van waar komt mij dit, dat de moeder mijns Heren tot mij komt? Want zie, als de stem uw groetenis in mijn oren geschiedde, zo sprong het kindeke van vreugde op in mijn buik. En zalig is zij die geloof heeft. Want de dingen die haar van de Heren gezegd zijn, zullen volbracht worden. En Maria zeide: mijn ziel maakt groot de Heren. En mijn geest verheugt zich in God, mijn zaligmaker. Omdat hij de nederheid zijner dienstmaagd heeft aangezien. Want zie, van nu aan zullen mij zalig spreken al de geslachten. Want grote dingen heeft aan mij gedaan hij die machtig is. En heilig is zijn naam. En zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over degene die hem vrezen. Hij heeft een krachtig werk gedaan door zijn arm. Hij heeft verstrooid de hoogmoedigen in de gedachten hunner harten. Hij heeft machtigen van de tronen afgetrokken en nederigen heeft hij verhoogd. Hongerigen heeft hij met goederen vervuld en rijken heeft hij ledig weggezonden. Hij heeft Israël zijn knecht opgenomen, opdat hij gedachtig ware der barmhartigheid, gelijk hij gesproken heeft tot onze vaderen, namelijk tot Abraham en zijn zaad in der eeuwigheid. En Maria bleef bij haar omtrent 3 maanden en keerde weder tot haar huis.
Gods woord wordt vanavond verkondigd vanuit het eerste deel van de lofzang van Maria. En zo de Heer het geeft, tijdens de bediening en nabetrachting van het avondmaal, zal het tweede deel worden bepreekt. Vanavond dus vers 46 tot en met 50 van Lucas 1. Laten we deze versen voorafgaand aan de verkondiging van Gods woord lezen. Lucas 1 vanaf vers 46. Maria zeide: mijn ziel maakt grote Heren. Mijn geest verheugt zich in God mijn zaligmaker, omdat hij de nederheid van zijn dienstmaagd heeft aangezien. Want zie, van nu aan zullen mijn zalig spreken al de geslacht. Want grote dingen heeft aan mij gedaan hij die machtig is. En heilig is zijn naam. En zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over degene die hem vreest. Maria verheugt zich in Gods oog, in Gods hand en in Gods hart. Dat is het thema, de punten voor de prediking. Maria verheugt zich in Gods oog, in Gods hand en in Gods hart. Ik hoop dat u dat wel eens een keer heeft meegemaakt, gemeente, of dat je dat zelf ook mag herkennen. Maar als je iemand ontmoet waar de Heere zijn liefde in het hart heeft uitgestort, wat zijn dat prachtige ontmoetingen. Dan ontmoet je iemand die klein is. Klein onder de goedheid van God. Onder de grootheid van Gods opzoekende zondaarsliefde. Je kan het ook niet klein krijgen dat de Heere naar hem of naar heeft omgezien. En als je genade mag kennen, dan is dat ook een van de verlangens die je mag beoefenen, ook met het oog op het heilige avondmaal. Misschien mag je dat ook wel eens ondervinden. Dat is niet per se verbonden aan de avondmaalstafel. Maar als de Heere tijdens de bediening van het avondmaal overkomt in je leven en je smelt weg onder Gods liefde, wat heb je dan ook goed? Ik moet toch even onwillekeurig denken aan die ene man tijdens een avondmaalsbediening die toen de tafel voorbij was bleef zitten. Hij had niet in de gaten dat de tafel was afgesloten en dat de mensen om hem heen weer teruggingen naar hun bank. Hij was vol van wie God is voor hem en misschien ook voor u of voor jou. Wat is dat groot? Als de Heer zo rijk en zo teer, zo doordringend binnenkomt in je leven en tot in de uithoeken van je hart laat ondervinden, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En daarom getrokken met koorden van goede tierenheid. Wat is het groot als genade ons klein maakt, waardoor we God gaan groot maken. Het is een dubbele genade, gemeente, als je ook klein blijft. Ik zal het nog een keer herhalen. Het is een dubbele genade als je klein blijft. Vroeg of laat, ik weet niet hoe dat in uw leven zit, maar steekt de hoogmoed toch weer de kop op, of niet? We hoeven maar iets te hebben. En we zijn wat. En als je tegen die achtergrond, tegen de achtergrond van uw, jou en mijn leven, de achtergrond van onze hoogmoed en trots, eens kijkt naar de geschiedenis van Maria, dan is het bijzonder, uniek, dat Maria zichzelf blijft. Het overweldigende van dat eerste bezoek door die hemelgezant, de engel, heeft haar in haar oog ook klein gemaakt voor Gods oog. Niet iedereen is het vergund om bezoek te krijgen van een engel, toch? Maria overkwam dat als een van de verschillende bijbelheiligen. Bezoek uit de hemel door een van Gods dienstknechten. Die normaal gesproken voor Gods troon staat, Gabriël. En nu door zijn meester gezonden is in het huis van Maria om haar op te zoeken en haar aan te spreken. Dat is al bijzonder, bezoek van een engel. Het is ook nog eens een keer bijzonder als je hoort wat die engel tegen haar zegt. Laten we dat maar even nalopen. De engel spreekt haar aan, en ik zit nu in vers 30 en 31 en in vers 28, met begenadigde. De Heere is met u. Gij zijt gezegend, geloofd, je mag daarin ook lezen, uitverkoren onder de vrouw. Dat zal je maar gezegd worden. Niet door je buurman, een goede vriend, maar door een engel. Een engel die namens God spreekt. Die niet zijn eigen mening verkondigt. Die je aardig vindt, omdat hij je aardig vindt. Maar die de woorden die God heeft voorgesproken in de hemel, één op één doorgeeft hier beneden op aarde. Deze engel spreekt dus namens zijn meester. God spreekt door de engel Maria aan. En hij noemt haar een begenadigd, geloofd onder de vrouwen. De Heere is met u. En dat is nog maar de inleiding van het woord van de engel. Want als hij verder spreekt, dan wordt het wonder nog groter. Namens God wordt duidelijk gemaakt dat er een moeder zal worden van de Zoon van God. En dat haar zoon op de troon van David zit. Ze is dus moeder van de koning der koningen. Dat Gods geest haar overschaduwt en dat ze in de weg van het wonder bevrucht zal raken en een zoon zal baren. En dat gaat maar even zo door. Bijzondere, unieke woorden. Enige vrouw in de geschiedenis die zo is aangesproken. En dan kun je het begrijpen als Maria, zo zagen we dat ook vorige week zondagmorgen, aan het einde als de engel is uitgesproken, er klein onder is geworden. En zichzelf vergelijkt met een dienstmaagd, een slavin, zagen we toen. Zie, de slavin van de Heere, mij geschieden naar uw woord. Dat is de uitwerking van het woord altijd. Of je nou Maria bent, of iemand anders die door de Heere wordt aangesproken. Maar als het woord je overmeestert, word je een slaaf of een slavin van God. Dan word je klein, onder het woord, dienstbaar gemaakt, in dienst genomen van de Heere. Dat is genade. En ik hoop dat u dat mag herkennen. Dat het woord je overmeesterd heeft. Waardoor je klein werd voor het eerst in je leven. Je hart brak. Je weg smolt onder de opzoekende liefde van de Heere. Je klein werd gemaakt door de grootheid van Gods genade, zijn goedheid, zijn trouw. Maar Maria blijft ook zo. Want als haar huis verlaat en het huis van Elisabeth en Zacharias binnenkomt, dan is ze niet veranderd. En ik weet niet hoe het bij u ligt, Maar bij mij ligt het vaak anders. Want na verloop van tijd, als de Heer in je leven is gekomen en het woord sprak voor het eerst weer opnieuw, je toch weer langzaam en zeker die trekken van je oude bestaan begint te vertonen. Dat je wat wordt. Maar als Maria het huis van Elisabeth binnenkomt en ze door Elisabeth wordt aangesproken, kijkt u maar even met me mee, dan roept Elisabeth het uit, vers 42. Ze sluit aan bij de woorden van de engel: gezegend zijt gij onder de vrouwen, gezegend, geloofd is de vrucht van uw buik. En dan zegt ze niet: waar heb ik het aan te danken dat mijn nichtje binnenkomt? Maar dan zegt ze: de moeder van mijn Heere, van mijn meester, met een hoofdletter. En ze geeft ook aan hoe ze dat weet. Ze voelde dat. Kindje dat ze verwacht sprong op van vreugde in haar moeders schoot toen Maria binnenkwam. Weer bijzondere woorden. Unieke woorden. Gesproken opnieuw tot Maria. En het eerste wat Maria dan zegt als ze gaat zingen, is slavin. Mag ik die vraag gewoon eens stellen op deze voorbereidingszondag voor de bediening van het Heilige Avondmaal? Als je dat nou eens naast elkaar zet, moment van nu, en toen de Heer voor het eerst overkwam in je leven, misschien al wel jaren geleden, of nog maar kort, valt dit moment van nu één op één samen met toen? Of zit er licht tussen? Ben je nog steeds die slaaf? Die slavin? Of ben je wat anders geworden in de loop van de tijd? Ik sta vanavond ook voor mezelf te preken, gemeente. Ik kon het eigenlijk niet klein krijgen in de voorbereiding. Dat Maria met alles wat er tegen haar wordt gezegd, zichzelf blijft. Terwijl als wij maar de helft horen van wat er misschien tegen Maria is gezegd, dat iemand je groot aanspreekt of hoog aanziet, omdat je wat bent, avondmaganger, ambtsdrager, predikant of iets anders, dan heb ik maar weinig nodig om mijn hoofd tegen het plafond te stoten. En dat Maria zegt: ik ben een slavin. Als we zegen van het avondmaal mogen verwachten, dan hebben we deze houding nodig. Slavin, slaaf van God. Nee, ik weet het ook, op die plaats kun je niet brengen. Maar in de weg van het gebed wil de Heer je wel op die plaats krijgen. Neem dat mee, ik zal het ook meenemen. Breek mijn trots, mijn hoogmoed, mijn eigen wijsheid af. En maak me klein onder u. Wat maakt Maria nou precies klein? Nou, laat dat maar eens lezen, gemeente. Het eerste deel van de lofzang. Maria zingt dat en beschrijft al zingend wat haar klein maakt voor Gods aangezicht. Ze zegt het, vers 48, omdat mijn God, mijn zaligmaker, de nederigheid van zijn dienstmaagd, van zijn slavin, heeft aangezien. Opvallend is het trouwens dat als Maria deze lofzang zingt, zij allerlei woorden en citaten gebruikt uit de psalmen. We hebben er één gezongen, psalm 103 bijvoorbeeld, psalm 113. Of uit andere lofzangen die opgetekend staan in het Oude Testament. Doe dat maar eens voor jezelf. Leg bijvoorbeeld de lofzang van Hanna is naast de lofzang van Maria. En het is frappant, het valt dan op hoeveel overeenkomsten er zijn tussen Hanna en tussen Maria. Tussen de woorden die Hanna zingt als zij door de Heer is opgetekend opgezocht en als God naar haar heeft omgezien, de wens van haar hart, het verlangen van haar hart heeft vervuld, zo door haar zwanger te maken. En de lofzang van Maria. Er zijn allerlei overeenkomsten. En tegelijkertijd is dat ook misschien wel de valkuil waar we in kunnen dreigen te tuimelen als we ook die twee zo één op één naast elkaar gaan leggen. Dan maken we vergelijking tussen de nederigheid van Hanna, die onvruchtbaar was. Wat heeft ze daarmee geworsteld? Wat werd ze daarom ook geplaagd door Peninna, tweede vrouw van Elkana? Wat werd ze daarin ook niet begrepen, bijvoorbeeld door Eli, die haar voor een dronken vrouw aanzag toen ze haar hart uitstortte in Gods heiligdom en zich boog voor het aangezicht van de Heer? Wat een eenzaamheid in die worsteling. En wat heeft Hanna daarin ook veel geleden, ook onder de smaad en onder het onbegrip van mensen om haar heen. En God kijkt dan naar haar om, zo beschrijft ze, en heeft haar in haar nederheid, in haar smaad aangezien. En toch, gemeente, hebben we hier bij Maria niet te maken met een onvruchtbare vrouw. Integendeel, na de geboorte van Jezus is ze moeder geworden van nog meer kinderen. Verschillende zonen en verschillende dochters heeft Maria als moeder uit Gods hand mogen ontvangen. Met het woord nederheid bedoelt Maria dus niet in de eerste plaats onvruchtbaarheid. Omdat God heeft omgezien naar Maria vanwege haar onvruchtbaarheid en zo uiteindelijk in de weg van het wonder, zoals hij dat in het verleden deed bij Hanna, haar gebed en haar verlangen vervult. Ik denk dat Maria op dit moment nog niet eens gebeden heeft om de gave van een kind. Maar om de gave van haar man, als ondertrouwde vrouw, toelevend naar het huwelijk. Dat ze dat in het gebed meedroeg. Dat ze samen met haar man de Heere mocht vrezen en hem mocht dienen. Wat bedoelt Maria dan? Met nederheid. Als het geen onvruchtbaarheid betekent. Wel, ze komt bij dit woord door zichzelf te vergelijken met de Heere. Het woord nederheid in deze lofzang verwijst dus niet naar de situatie, de omstandigheden van Maria. Ze is misschien wel heel gelukkig. Een fijn ouderlijk huis, warm, geborgen, meelevend wordt toegeleefd, ook naar het aanstaande huwelijk tussen Jozef en Maria. Waaruit wordt gekeken naar de trouwdag van haar en haar aanstaande man. Misschien verkeert ze wel in hele gelukkige omstandigheden en is er alleen maar sprake van dankbaarheid vanwege Gods zegeningen en vanwege Gods goedheid. Maar ze voelt zich nederig, ze weet zich klein in het oog van God. Niet haar situatie maakt haar klein, God maakt haar klein. De Heer. Weet u hoe de Heer dat doet? Niet met geweld, met de vuist op tafel, met harde woorden, maar met zijn oog. God keek om. En dat maakte haar klein. Gods oog maakt haar nederig. Dat is een bekende uitdrukking, gemeente, uit het Oude Testament. Ik noem maar even wat voorbeelden. Ik denk vooral aan de psalmen. Denk aan de woorden van Psalm 25. Zie in mij in gunst van boven. Wees mij toch genadig, Heere. Eenzaam ben ik en verschoven. Ja, de ellende drukt mij neer. Zie mij aan in gunst van boven. Het oog van de Heer, een symbool in de Bijbel, voor Gods genegenheid. Voor de taal van Gods liefde, waarmee hij mij gadeslaat, mij ziet. En zijn oog dan niet vervolgens afwendt, in afkeer, maar mij met zijn oog vangt, indringend aankijkt en doorbreekt, mijn hart verbreekt. Ik denk aan de woorden uit het Nieuwe Testament, de Heer Jezus, die onder een boom doorloopt, omhoog kijkt, tegen die man in die boom zegt: Zacchaeus, haast u en kom af, ik moet heden in uw huis zijn. Hij haalt Zacchaeus niet uit de boom met grof geweld, maar met zijn oog. Leef hij midden in zijn werk als tollenaar. Jezus komt voorbij, kijkt hem indringend aan en zegt: volg mij. De bloedvloeiende vrouw die Jezus van achteren aanraakt en denkt dat ze zo weer onopgemerkt weg kan schuilen, zichzelf kan verstoppen in de scharen. Als ze alleen maar de zoom van zijn kleed heeft aangeraakt, zo weet ze het, dan is ze genezen. Maar Jezus kijkt dan vervolgens om en dan zegt de evangelist: om te zien wie dat heeft gedaan. Hij is op zoek naar haar met zijn oog. Gods oog maakt Maria, maakt iemand dus klein. Geen grof geweld, geen harde woorden, maar Gods oog vol liefde, vol genade. Ogen waarvan de dichter zegt: milde handen, vriendelijk oog, zijn bij u van de eeuwigheid. Mag ik zo op deze voorbereiding zondag zomaar even de vraag aan u en aan mezelf zeggen: weet jij wat het is om in Gods oog te kijken? Dat de Heer je aankijkt. Doordringend. Dwars door je heen. En dat je breekt. Dat is niet een eenmalig gebeuren. U bent me in uw gedachten misschien al vol. Voor. Ik denk aan die nacht in de zaal van Caiaphas. En Jezus zich omkerende keek Petrus aan. Harde woorden verbreken ons hart niet. Die maken ons onrustig. Die kunnen de onrust oproepen in ons hart, het besef in ons leven wakker roepen, dat er een wonder moet gebeuren, dat ons leven moet veranderen. Harde woorden kan de Heer uitspreken om mijn schuld thuis te brengen in mijn hart, me te confronteren met dat wat ik voor Gods oog heb uitgehaald en wat in zijn oog niet kan bestaan. Maar God haalt mij en u naar beneden, breekt mij voor zijn voeten, door me in het aangezicht van Jezus Christus aan te kijken en mij zo te verbreken. Daar zingt Maria van. Dat is nou de bron van haar vreugde. Gods oog, haar hart vervult met blijdschap, zodat ze kan zingen van vreugde over haar zaligmaker. God ziet om en zag op mij neder. Maak er een stap, gemeente, naar het tweede punt. Maria zingt niet alleen van Gods oog, maar ook van Gods hand. Kijk u maar even met me mee. Als hij gesproken heeft over de Heere, vers 48, omdat hij, de Heere, de nederheid van zijn dienstmaagd heeft aangezien. Want zie, van nu aan zullen mij zalen spreken, al de geslacht. Want grote dingen heeft aan mij gedaan hij die machtig is. En heilig is zijn naam. Gods hand komt terug in het eerste deel van vers 49. Grote dingen heeft hij aan mij gedaan. Ik denk dat het niet alleen voor ons gezin geldt, maar ook voor de andere gezinnen onder ons met kleine kinderen. Dan wil het wel eens gebeuren als kind nog bezig is met het ontwikkelen van zijn woordenschat, dat ze niet altijd iets kan benoemen. En dan heeft hij of zij het over een ding. De dingen. Dan zeg je als vader of als moeder of als pleegouder, wat voor dingen? Of bedoel je met ding, noem maar op, een auto of iets anders? We leren onze kinderen dan woorden aan, zodat het niet bij dingen blijft, maar woorden krijgt. En zo kan het ook aangrijpend zijn als je als kinderen, of als man of als vrouw, of bij jezelf merkt dat je op enig moment niet meer op de woorden kan komen. En dat je begint te spreken over dingen. Steeds vaker worden dan woorden en voorwerpen dingen. En dat doet pijn. Om dat bij jezelf te merken. Of te merken bij iemand van wie je houdt. Ze worden weer als een kind. Maar hier weer hebben we te maken met een jonge vrouw die in de kracht van haar leven staat. En als zij over dingen spreekt, dan bedoelt Maria daar iets ook mee. Dan verwijst ze met dingen naar iets anders. Het is ook een uitdrukking uit het Oude Testament, uit het Bijbeltje van Maria. Meer dan eens wordt er in de Bijbel gesproken over de grote dingen of de grote daden die de Heere heeft gedaan. En al die uitdrukkingen in het Oude Testament en later in het Nieuwe Testament verwijzen terug naar de grote daden van de Heere in de geschiedenis van zijn volk Israël. Dat begint bij de uittocht uit Egypte. Let er daar maar eens op. Alles verwijst in de Bijbel terug vaak naar Exodus 15, naar dat eerste lied waarmee de geschiedenis van Israël wordt aangevangen. Het lied van Mozes en van Aaron en Miriam, als het volk droogvoets aan de andere kant van de Schelfzee is aangekomen. Heffen zij het loflied, lof op de Heere, op zijn werk, op zijn grote daden aan. En het klinkt als het ware als een refrein de hele schrift door, de grote daden, de grote dingen van de Heere. Maria betrekt de boodschap van de engel tegen de achtergrond van Gods grote daden in de geschiedenis. Ze benoemt het ook heel concreet. Ze spreekt over de trouw van de Heer, over het verbond van de Heer dat hij opgericht heeft met het huis van David. Ze gewaagt van de betrouwbaarheid van Gods beloften in de lijn van Abraham en de andere aartsvaders. Ze trekt de lijn door vanuit het verleden naar haar eigen leven. De grote daden van de Heer, de hand van God, toen en nu, daar zingt ze van. Er ligt ook een hele mooie lijn naar volgende week zondag. Als we in het midden van de gemeente, nog los van de vraag of u wel of niet aangaat, zien de dingen, de daden van de Heer, die God heeft bewerkt voor zondaar. In het teken van het brood horen we het lied van het kerstevangelie. Het woord is vlees geworden. Het heeft onder ons gewoond. Het is vlees geworden. Waarachtig vlees, zegt het avondmaalsformulier. Waarachtig brood. Het wordt voor onze ogen gebroken. En in het breken van het brood roept de Heer de gedachtenis op aan zijn grote daden. Dan horen we de woord in stilte doorklinken. Dit is mijn lichaam dat gebroken is tot een volkomen verzoening van alle zonden. We zien de grote daden van de Heer in het wijn die vergoten wordt. We horen daarin ook de ruis van het evangelie. Het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. We zien hoe het wordt uitgedeeld. God doet de grote daden niet in de eerste plaats voor zichzelf alleen. Maar voor ons. Ook al kun je nog niet aangaan aan het heilige avondmaal. Laat dan Gods grote daden spreken voor jou. God komt zichtbaar tot je. In die hele eenvoudige tekenen van brood en wijn. Waar eigenlijk alles in samenkomt, dat wat hij in het verleden gedaan heeft. In de gave en de geboorte van zijn zoon. De zelfovergevende liefde van Christus. En de zelfopofferende liefde van Christus op Golgotha. In het offer dat hij bracht als een verzoening van alle zonden van de wereld. In de gehoorzaamheid die Jezus Christus betoonde om zo Gods recht te vervullen. In het laten uitdelgen van Gods toorn over de zonde. In het overnemen van de schuld van zijn gemeente. Wegdragend voor God in het gericht. Het wordt voor ons zichtbaar verkondigd. Nogmaals, al kun je niet aangaan omdat je de Heere nog niet kent. Zie dan eens naar Gods grote daden. Laat die tekenen spreken. Neem dat mee in je gebed. En vraag of de hand van de Heere ook verder gaat dan alleen maar het voorstellen. Want let u even op wat Maria zegt. Kijkt even met me mee. Er staat, vers 49, grote dingen heeft hij aan mij gedaan. Dat maakt wel verschil. Voor mij. Aan mij. Heel Israël werd door de Heere door de Schelzee geleid. Heel Israël werd in de woestijn door God onderhouden. Heel Israël kwam aan de grens van het beloofde land te staan. De poort naar Israël ging open door de sleutel van Gods belofte. En die sleutel werd gehanteerd door het ware geloof. Voor iedereen. En toch persoonlijk. Aan mij. Mag ik, voordat ik verder ga, gemeente, dat gewoon eens als een vraag ook bij u neerleggen. Maakt u dat onderscheid ook voor uzelf? Genade is voor iedereen. Voor iedereen toegankelijk. Iedereen kan komen. Kopen, drink, eet, wijn en melk om niet. De Heere maakt wat dat betreft geen uitzondering. Kent geen voorwaarden. Maar om aan te kunnen gaan aan het heilige avondmaal is dit wel de voorwaarde. Aan mij. Niet alleen aan anderen. Maar ook aan mij. En u vraagt de Heere in deze voorbereiding zondag niet om grote verhalen. Verschillende van de mensen die de Heere vrezen, ook onder ons, kunnen helemaal niet zulke grote verhalen vertellen. Maar als we vanavond luisteren naar Maria, die als je haar gang liet gaan, hele grote dingen kon vertellen, maar nu ze vol is van Gods genade, alleen maar over zichzelf kan spreken als een slavin van de Heere. Dan ligt hier ook de norm om aan te kunnen gaan aan het heilige avondmaal. Heeft de Heere je al overmeesterd met zijn genade? Met zijn oog. Zodat je hart volstroomde van Gods doordringende liefde. En je groot ging spreken over Gods grote daden voor mij en aan mij. Mag ik dat aan je vragen vanavond? Wie is nou je meester? Kun je hem beschrijven? Je zaligmaker. Kun je hem uittekenen? In zijn gewilligheid. In zijn opzoekende zondaarsliefde. In zijn ogen. Hoe hij tot je sprak. Hoe hij naar je omkeek. Hoe zijn hand op je leven werd gelegd. Hoe hij trok. Hoe hij je bracht bij hem. Niet eens opzienbarend. Misschien heel rustig. Heel geleidelijk. Maar dat hij helemaal je aandacht en je hart in beslag nam voor hem. En dat terwijl hij steeds groter begon te worden, jij steeds kleiner werd. De rollen werden omgedraaid. Je werd meester af en slaaf of slavin van hem. En net als Johannes dat later zegt. Nu nog dragend door Elisabeth in haar moederschoot. Maar hij zal dat later toch belijden. Hij moet wassen. Ik minder worden. Houd er rekening mee dat dat ook de vrucht is van de avondmaalstafel. Hij wassen. Ik klein worden. Dat zijn nou de grote daden van de Heer. Zeker, ik weet het, in het leven van Maria heeft dat een unieke klank. Er is maar één Maria. Er is maar één moeder van de Zoon van God. Maar hierin is Maria een voorbeeld voor alle gelovigen. Zoals Abraham dat is in het Oude Testament, zo is Maria dat in het Nieuwe Testament. In heel haar houding zie je die grondtrekken lopen, die horen bij de omgang van de Heer. Ze maakt God groot. Vanwege de grote dingen die hij aan haar heeft gedaan. En die door haar ook worden verkondigd in deze lofzang voor het geheel van iedereen die dit woord ook mag horen. En laten we maar even kijken, gemeente, naar de reikwijdte voordat we de stap maken naar het derde en naar het laatste punt. Er staat in vers 48, want zie, van nu aan zullen mijn zalen spreken, al de geslachten. Want grote dingen heeft aan mij gedaan, hij die machtig is en heilig is zijn naam. Let u er even op. Maria zet in bij wie God is, mijn God, mijn zaligmaker, vers 47. Hij heeft omgezien, dan heeft ze het over zichzelf. Anderen spreken naar zalig en dan gaat de aandacht weer naar hem. Grote dingen heeft hij aan mij gedaan. Zij wordt klein gehouden door wat ze over God zegt, haar zaligmaker. En over wat ze van God getuigt, de grote daden van de Heere. Maar daartussen staat nog haar leven. Ligt hier ook niet de ruimte om aan te kunnen gaan aan het heilige avondmaal? Wijst het woord ons niet aan het begin van deze week van voorbereiding de weg? Om ook vrijmoedigheid te krijgen om weer voor het eerst of opnieuw aan te gaan aan het heilige avondmaal. Die vrijmoedigheid, zegt het avondmaalsformulier, ligt niet in onszelf. Maar buiten onszelf in Jezus Christus. Wij zoeken hem aan de avondmaalstafel te vinden op de plaats waar Jezus gevonden wil worden en ook wordt gevonden. En wij belijden met de avondmaalsgang dat wij alles buiten onszelf alleen in hem zoeken. En we hebben met het avondmaal het oog niet meer op ons en onze verdienst. Maar als een slaaf of een slavin kijken wij op tot God onze meester. En wachten we op het moment dat hij omziet naar ons en in zijn genade ons aanspreekt. En ons op een genadiglijke wijze ook behandelt, verdedigt, verzorgt onder zijn liefde. En overlaat met zijn goederen. Zie je dat hier vanavond ook in de tekst? De ruimte die er ligt in God. Hij is het die nodigt. Met zijn oog. Met zijn hand. En die het benadrukt ook met het oog op het heilige avondmaal. De grote dingen zijn gedaan. Er hoeft niets meer groots bij. Hij heeft grote dingen gedaan. Hij heeft het volbracht. Daar ligt nog alles in. Grote dingen. Grote God. Grote genade. Grote gaaf. Onbegrensde liefde. Wat word je klein, hè? Kijk, als de Heer omkijkt. Dan zijn wij afhankelijk van Gods oog. En hoewel God niet afhankelijk is van ons, vraagt de Heer rondom het avondmaal maar één ding. Zie op mij. Je bent zalig. Dat is dus afzien van alles wat van jou is. Al die grote verhalen, die grote dingen waar jij je geloof aan hecht en waar je op bouwde in de achterliggende periode misschien, laat dat maar thuis. Aan de avondmaalstafel is alleen maar plaats voor een slavin. Een slaaf. God zit niet te wachten op geestelijke adviseurs. Mensen die aan hem nog kunnen voorschrijven hoe het moet. God zit te wachten op mensen die het niet meer weten. En niets anders meer kunnen dan alleen maar zien op hem. Als dat nou je leven is. Als ik nou vanavond namens de Heer je naam heb benoemd vanuit de tekst. Omdat God je zo kent vanuit de stilte van de binnenkamer. Hij weet van het opzien van u en van jou tot hem. Hij weet van het verlangen van je hart. Hij weet van het grootdenken van hem, van zijn daden, van zijn wonderen en van zijn genadegaven. Pas je er dan voor op om zondag de ogen van de Heere te negeren. Als hij in de betekenis van brood en wijn je doordringend aankijkt, in jou zijn liefde biedt. Maria kan niet meer onder het oog van God vandaan. En ik hoop dat er onder ons zijn, en ze zijn er, die tot nu toe in stilte worstelen met de Heer. En zo vaak vanuit een stukje schroom en schaamte, en dat hebben we allemaal toch. Als je jezelf leert kennen voor Gods schaamte. Het niet na kunnen laten om op te kijken naar de Heer. Dan is er zondag plaats voor u aan de avondmaalstafel. En dan mag u toch instemmen ook met de woorden van Maria die we dan ook zullen zingen. Armen heeft hij met goederen vervuld. Rijken ledig weggezonden. De Heere is dan daar. En hij wil vreugde scheppen in het hart. Door je te laten verblijden in hem. Derde en laatste punt. Kijkt u even met me mee. En dat is ook met het oog op komende zondag. Vreugde vanwege Gods hart. Ik lees met u even het laatste gedeelte van de tekst van vanavond. Daar staat vers 49. Want grote dingen heeft aan mij gedaan Hij. En dan beschrijft Maria wie hij is. Zijn almacht die machtig is. En de heiligheid van zijn naam. Zijn naam. Nu heeft de Heere heel veel namen. We zijn dat al vaker tegengekomen in de schrift. Maar Maria benoemt ook God aan het begin van haar lossen. Met een bijzondere naam, die niet zo heel vaak voorkomt in de Bijbel, meer denk ik in ons taalgebruik. Namelijk de naam, kijkt u maar met me mee, vers 47, God, mijn zalig maken. En in de kern, in het hart van dit lied van Maria, verwijzen we weer terug naar de naam van God aan het begin van dit lied. Zaligmaker. Het is een zinspeling op de naam van het kind dat ze mee mag dragen in haar moederschoot, waarvan ze de naam ook heeft gehoord uit de mond van de engel. En gij zult de moeder van de Zoon van de Allerhoogste genaamd worden. Het kind dat uit u voortgekomen zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden en gij zult zijn naam heten Jezus. Hij zal zalig maken. Hij alleen maakt niet alleen zalig. God, de drie-enige God, maakt zalig. Vader die zijn Zoon heeft gezonden om zondaren zalig te maken. De Zoon die zaligmaker wilde worden om zijn leven te geven en de zaligheid te verwerven. De Geest van Christus, de grote bruidswerver, die alles wat in Christus is, neemt en uitdeelt, toepast in het hart van een zondaar. Hij maakt zalig. Die ene aanspraak aan het begin van de lofzang van Maria richt ze haar lof op God, op de drie-enige God. En midden in het loflied benoemt ze hem nog een keer door naar hem te verwijzen. Heilig is zijn naam. Dominee, hoor ik iemand zeggen als het woord heilig valt, dan voel ik meteen afstand. En ja, we moeten je meteen ook bijvallen. Dat voelen wij ook als we op onze plaats zijn voor de Heer. Gods heiligheid. Wie kan voor God bestaan? En wie durft het om op grond van je eigen krachten, je grond van je eigen verdiensten, aan te gaan aan de avondmaalstafel? Daar haakt het hart toch ook na. Juist vanwege Gods heiligheid. Dat ik mag weten op goede gronden aan te kunnen aan het avondmaal. Dat God mij aanziet in de blanke gerechtigheid van de Heere Jezus Christus. En me niet alleen verdraagt aan de tafel, maar ook overlaat met heilsgoederen. Maar let u weer eens even op. Maria verbindt heiligheid aan zalig maken. Dat sluit elkaar dus niet uit. Of heilig. Of zalig maken. Maar dat valt nou bij God samen. God verheerlijkt zijn heiligheid in het zalig maken van doenwaardige zondaren. Dat doet hij niet door mij op te poetsen, door wat door de vingers te zien, of door tegen mij te zeggen, voor jou maak ik even een onderscheid. Maar dat doet hij door mijn leven te overdekken met de onschuld van Jezus, de zaligmaker. Zodat alles wat van mij is, bedekt wordt door dat wat van Christus is. En God niet meer mij, maar hem ziet. Aan de avondmaalstafel kijkt God naar de gast, door de gastheer heen. En daarom ziet hij zondaren niet aan in wie zij zijn, maar ziet hij een zondaar aan in wie hij in Christus is. Dus nu, dat is nu God. Wat een wijsheid van de Heere. En dat maakt het toch ook mogelijk, volgende week zondag, om in mijn onheiligheid, in mijn verlorenheid. Het avondmaalsformulier zegt het zo sober, maar ook zo concreet. Wij belijden daarmee dat wij midden in de dood liggen. Dat is het. En we zoeken de zaligheid buiten onszelf in Jezus Christus. Er is maar één plaats op deze wereld waar een mens en zichzelf mag blijven en zo totaal anders wordt. In mezelf verloren, in Christus behouden. In mezelf onrein, in hem volmaakt. In mezelf verloren vanwege mijn schuld en zonde. In hem volkomen rechtvaardig, heilig voor God. Juist aan de avondmaalstafel klinken de woorden: ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Daar kijken we God in zijn hart. En kan het toch niet anders dan wanneer het oog van het geloof getrokken wordt door de tekenen van brood en wijn. Naar Gods oog, naar Gods hand en naar Gods hart. Dat er maar één ding overblijft. En dat is het lied. Dat misschien in stilheid opklimt tot God. Dat ik misschien niet eens kan verwoorden met mijn mond. Omdat ik vol verwondering, verbaasdheid, blijdschap ben. Maar dan zeggen we het in stilte maar na. Mijn ziel maakt groot de Heere. En mijn geest verheugt zich in God, mijn zaligmaker. Omdat hij mij heeft aangezien. Amen.